Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers.
Hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, deze podcast heeft even voorrang gekregen. Er staan natuurlijk veel in de wachtrij. Maar het is heel erg mooi om het nu te luisteren in deze Leidersweek. Maar als je nu op een heel ander moment luistert, misschien luister je dit nu in de zomervakantie met kerst. Het is nog steeds natuurlijk super relevant.
Ja, want het gaat over de Leidensweek, maar dat is natuurlijk een verhaal waar we altijd over na kunnen denken. En we hebben nou eenmaal een weekje apart gezet dat we daar speciaal over nadenken. Maar het is ook gewoon in de zomer relevant, of misschien volgend jaar in de Leidensweek.
Precies, wat ik zeg. En ja, midden in deze Leidensweek stonden we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Bram Rehbergen is spreker en directeur van Youth for Christ Nederland. En hij neemt ons mee naar de plekken waar het lijdensverhaal van Jezus hem raakt. En wat ons antwoord daarop mag zijn. Kunnen we nog omgaan met lijden in het leven? En hoe voorkomen we dat we niet meteen doorrennen naar de lofliederen van de paasochtend? Ja, en Thijs, hoe zou jij dit gesprek omschrijven?
Nou, ik denk dat ik dat het beste kan vertellen door te zeggen, we wilden eigenlijk gewoon in die lijdensweek gaan zitten. En de verstilling die die week oproept en de contemplatie een ruim plekje geven, dat we denken, ga er maar gewoon zijn en mijmer een beetje met elkaar over dat lijden van de Heer, hoe dat ons raakt. Dat een beetje?
Ja, weet je, we hebben gemijmerd, er zijn stevige dingen gezegd, maar ook er zijn dat veel nagedacht.
En er zijn stiltes. Bram die denkt soms na. Dat ligt dan dus niet aan je radio of aan je apparaat waarop je luistert. Er wordt soms nagedacht. Dat is dat mijmeren.
Ja, en dat vind ik zo mooi, want ook als je dat hebt over het lijden en dat is niet, daar kan je niet allemaal soort klip en klare antwoorden op hebben, want die zijn er juist vaak niet.
Nee, dat maakt het ook een echt verhaal. Bram die kent dat lijden, kent ook mensen die met lijden te maken hebben en komt dan niet met goedkope antwoorden aan.
We begonnen met de vraag hoe Bram zelf de stille week beleeft.
Nou, toch echt wel een beetje als stille week. Dus een week van meer dan normaal, zeg maar. Wat meer van inkeer en reflectie en stilte ook. Nou, toch proberen wat dichterbij. Ja, klinkt zo beeldend, maar zo bedoel ik het wel. Toch wat dichterbij het kruis te komen, ja.
Want is het een belangrijk moment in het jaar? Deze stille week?
Ja, vind ik wel. Voor mijzelf, als ik voor mijzelf spreek, ja. Ik vind het de 40 dagen tijd überhaupt wel, maar de stille week, ja, vind ik, zeg maar, in de kerkelijke kalender, hè, zeg maar, om het zo te noemen, ja, vind ik wel een van de meest belangrijke weken. Ja.
Waarom?
Nou, omdat het heel erg en heel nadrukkelijk ook oproept om tot inkeer te komen. Dus om goed naar je eigen binnenkant ook te kijken en stil te staan bij het offer van Jezus. En dat doen we misschien het hele jaar door wel, maar nu krijg je echt de tijd, zeg maar, hè. En kun je de tijd ook wat extra nemen om dat te doen. En dat denk ik dat heel belangrijk is.
Hebben we dat elk jaar weer nodig?
Ja. Dat hebben we elk jaar weer nodig, ja.
Omdat?
Omdat ik spreek voortdurend voor mezelf. Maar omdat ik de rest van het jaar toch de neiging heb om te rennen en te vliegen. Het leven is toch best redelijk gejaagd. En vind ik het heel prettig dat er gewoon een week is waar de kerk, zeg maar, want dat doet de kerk voor een groot deel toch, je stilzet bij zo'n week en bij wat er vooraf gaat aan de kruisdood van Jezus en uiteindelijk ook de opstanding. Dus het is heel fijn dat dat gewoon naar je toe komt en dat je dat gewoon elk jaar kunt doen. Net zoals je verjaardag, maar dan anders.
Ik zeg je, het klinkt bijna als een soort cadeau wat je gegeven
hebt. Ik vind
wordt.
Het ook echt een cadeau, ja. En ik hoop ook echt dat mensen het lukt gewoon, zeg maar, om in zo'n week echt ook stiller te worden. En wat nadrukkelijker stil te staan bij wat daar gebeurd is.
Maar wat doe je er zelf aan om het ook dus een stille week te laten zijn?
Nou, door stil te zijn. Dus ik zoek meer de stilte op, zeg maar. Dat vind ik prettig. Het kan zijn dat ik een keer een vesper bezoek in een klooster. Ik ga wel regelmatig naar een klooster, maar toch. En een van mijn favoriete dingen is om in die week naar de Matthäuspassion te luisteren.
Waarom?
Ja, nou, dat is één van de middelen, zeg maar. Een van de manieren waarop ik toch dichter bij dat leidersverhaal kom.
En dat luister je elk jaar?
Ja, meerdere malen, ja. Dus daar begin ik eigenlijk mee in de 40 dagen tijd. En dat kan in de auto zijn als ik ergens naartoe ben. En naarmate ik dichter bij die stille week uitkom, dan kun je mij ergens vinden in een stoel met een koptelefoon op. En dan luister ik naar de Matthäuspassion. En ik ga meestal ook naar een uitvoering van de Matthäuspassion. Ja.
Dus meerdere keren luisterde naar. En gewoon volledig geconcentreerd, 2 uur lang.
Nou, soms zit het op de achtergrond. Hè? Dus als ik aan het werk ben of iets aan het doen ben, dan sluimert het een beetje zo op de achtergrond. Omdat ik ook gewoon de tonen heel mooi vind. Dus dan loop ik niet echt met het verhaal mee, om het maar zo te zeggen. Maar als ik er echt voor ga zitten, dan zit ik met een koptelefoon op en dan ruim 2 uur te luisteren. Ja.
Want wat raakt je er zo in?
Het is de combinatie van de muziek, van de stemmen, van de woorden, zeg maar. Normaal gesproken komt dat lijdensverhaal eigenlijk in de kerk, komt je via woorden naar je toe.
Mm-hmm.
Ja, of via een preek of wat dan ook, of via een lezing uit de Bijbel. En hier wordt dat gecombineerd met klanken, met tonen. Dus het komt veel dichterbij. Het raakt eerder je hart, tenminste mijn hart wel, omdat de muziek wordt dramatisch, de zang kleurt met het verhaal mee, zeg maar. Hè? Dus dat raakt mij gewoon dan dieper. Ja.
Dus ook gewoon de boodschap, de betekenis, komt dan meer, dus minder in je hoofd en misschien meer dus naar je hart.
Want het lijdensverhaal is in je hoofd natuurlijk best een heel pittig ding, hè, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Wat gebeurt daar nou precies? En als dan muziek meekomt en beelden, en ook zeker als je ook bij zo'n uitvoering bent en je ziet een sopraan staan of een alt en je ziet ze bijna dat verhaal beleven, of je hoort een koor van kinderen, dan komt dat echt dichter in je hart. Ja.
Het is wel leuk om even, heel veel kennen het wel, maar er zijn natuurlijk ook nog genoeg mensen die het eigenlijk helemaal niet kennen, omdat het ook jou zo raakt. Vond het wel leuk om even een fragmentje te beluisteren. Welk fragmentje hebben we eigenlijk uitgekozen?
Ja, het stukje Erbarme Dich is een van de meest bekende stukjes en daar zit een klein fragment van.
Je hebt het al een paar keer gehoord, maar ik zie je gewoon weer een soort intensier naar luisteren.
Ja, ik vind dat prachtig. Ja, overweldigende soort van. Ja.
Het bijzondere is, de Matthäuspersoon is ook een muziekstuk dat mensen veel breder dan alleen de kerk aanspreekt.
Ja, dat is ook heel bijzonder. En dat is wel heel krachtig aan dat stuk. Hè? Want het is klip en klaar het lijdensverhaal van Jezus. Een van de bekende Nederlanders, Paul Witteman, daarvan is echt bekend dat hij elke keer ongelooflijk onder de indruk raakt van dat stuk. Terwijl die, ik kan niet in zijn hart kijken, maar wellicht met het evangelie zelf of met de heer van het evangelie niet zo heel veel heeft. Dat weet ik trouwens niet, dus daar moet ik voorzichtig mee zijn. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die geraakt worden door dat stuk, zeg maar.
Wat maakt het leidend verhaal van Jezus zo universeel?
Ja, als het plat slaat, heeft dat toch te maken dat iemand zijn leven geeft voor iemand anders. Dat maakt het universeel. Dus dat is denk ik voor alle culturen, los van achtergronden, religie en noem maar op, is dat het hoogste offer dat ik mijn leven geef voor jou, zeg maar. En daardoor is denk ik dat verhaal over het lijdensverhaal voor heel veel mensen in essentie wel pakbaar. Hè? Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
En dat maakt het ook wat universeler. Als je erop inzoomt, wordt het misschien wat anders. Dat dan God aan een kruis sterft en zo, dat wordt allemaal wel een stuk lastiger.
Mm-hmm.
Maar ik geef mijn leven voor jou. Want er is geen hoogste goed dat een vriend zijn leven laat voor een andere vriend. Ja, dat begrijpen heel veel mensen wel.
Ja, maar wat is in dat de lading die er voor jou in zit, in het besef dat het lijden met een doel is, dat het lijden voor, ja, voor ons is, voor jou is?
Ja, kijk, het universele is dat er een mens sterft voor een ander mens. Een soort martelaarschap, maar hier praat je echt over andere dingen. Het is hier Gods zoon die sterft en dat niet doet als slachtoffer van de omstandigheid of te dood wordt veroordeeld en zielig wordt veroordeeld en dan aan een kruis hangt, zeg maar. Of zijn fysieke lijden, wat immens is geweest. Maar er zijn heel veel mensen die gemarteld zijn tot op de dag van vandaag. Dus daar zit de essentie ook niet. Het zit hem uiteindelijk in Gods zoon, die sterft aan zichzelf bijna. Hè? Dus dat het licht van deze wereld, de oorsprong van alle dingen, wat de Bijbel in ieder geval over Jezus zegt, die in gehoorzaamheid aan zijn vader voortdurend uiteindelijk jou en mij voor het oog houdt en op het oog heeft en dan met alle vloek en ellende aan dat kruis hangt en ook de dood ingaat zonder dat er iemand nog is. Ook zijn vader niet meer. Ja, we hebben daar geen flauw benul van. Dus het licht verdwijnt in de duisternis en even wordt het heel stil. Hè? Ik bedoel, het wordt echt stil in de essentie van alles. Dus ja, dat is immens, weet je wel.
Ja, het licht verdwijnt in de duisternis. Terwijl dat eigenlijk nu niet kan, maar de licht is als altijd sterker. Ja. Maar toen verdween het licht in de duisternis.
Ja, het leven verdween echt in de dood. Het licht verdween echt in de duisternis, ja.
Het verhaal dus meer wat je zei van je leven geven voor een ander, dat spreekt dus breder aan. Zie je ook een trend dat we dat lijden tegenwoordig gewoon een lastig thema vinden?
Ja. Ik denk niet dat ik daar iets nieuws mee zeg als ik zeg dat lijden voor zoveel mogelijk voor mensen uit de weg wordt gehouden. Dus daar waar het niet meer wil of niet meer kan of niet meer lukt, dat vinden we toch heel lastig om mee om te gaan. Omdat de pretentie wordt gewekt dat ons leven natuurlijk moet slagen en in alle toonaarden moet lukken. Ja, en als het dan niet lukt, is lijden datgene wat ons belemmert. Wat mijn geluk in de weg staat, hè? Mijn vervulling van mijn leven. Dus lijden is zeker niet populair. Zeker niet. Nee.
En het legt ook een soort vragen aan ons voor waar we geen antwoord op hebben.
Ja, lijden is heel lastig. Geef maar, hè, waartoe het lijden? Waarom moet een mens eigenlijk lijden? En wie heeft dat bedacht? En dat zijn hele basale vragen over dit leven. Waarom moet jij en ik lijden? Waarom worden we geconfronteerd met ziekte, met vroegtijdig dood van mensen om ons heen? Of bedenk het maar. Het waarom is natuurlijk de grootste vraag van heel veel mensen.
Voel jij dat ongemak ook?
Ja, zeker. Ja.
En waar zit hem dat in voor jou?
Nou, ik blijf het zelf ook best altijd een spannende vraag vinden. Dat ik aan de ene kant als christen heel erg beleid dat God alle tijden in zijn hand draagt. En dat er niets bij geval gebeurt, zegt de Bijbel. En tegelijkertijd ik heel veel verdriet en pijn om me heen zie en ook uit mijn eigen leven ken. En dat vind ik soms heel lastig te combineren met het vaderbeeld wat ik ook heb van God. Zeg maar. En dat, dat blijft voor mij altijd, dat vind ik altijd pittig. Ja,
Is dat dan nog echt, is dat een worsteling, een blijvende worsteling?
Ja, ik zeg altijd, ik denk dat ik daar niet uitkom totdat ik... Paulus zegt ergens van dat we nu in de spiegel van raadselen kijken en dan zien we van aangezicht tot aangezicht. Ja, daar wacht ik op. Ja.
En is dat voldoende voor je om daar dus
niet
nu
altijd
mee te dealen?
Nee, niet altijd. Nee, soms ben ik heel erg boos. Ja.
En hoe uitzicht dat bij jou dan?
Door boosheid. Ja.
Naar God?
Ja. Ja, dan ik kan echt heel boos zijn. Ja.
En waar ben je dan boos op?
Op het feit dat ik niet kan dealen, ook geen begrip bijna kan vinden in als mens in mijn hoofd met wat er gebeurt op een bepaald moment met mensen. Ik probeer altijd te zoeken naar een reden. Hè? Een reden van het waartoe, waarvoor, waarom. Ja, en als ik dat niet vind en ik ergens dat probeer toch bij God te houden. Ja, vind ik, dan wordt dat heel ingewikkeld voor me. Ja. En dan word ik echt boos. Dan zeg ik tegen God. Nou ja, dan kan ik echt tegen God zeggen. U kunt het mij niet kwalijk nemen dat ik mens ben en het niet begrijp. En het ook niet geloof. En ik kan nog bozer worden als het moet. Ja, ik heb echt wel hele stoute dingen gezegd tegen God. Ja.
En zegt God dan iets terug?
Ja. Ja, ik moet dan heel erg oppassen om niet overvroomd te worden of zo. Nou ja, ik heb vaak gehoord, ja, en dat bedoel ik niet, maar toch een beetje, ja, mijn genade is jou genoeg. Hou nou maar gewoon aan me vast en vertrouw maar op me. En dat is ook de stem die ik ken vanuit mijn opvoeding en hoe ik als christen groot ben geworden. Dus dat zit daar ook wel. Dus of het nou direct God is die tot me spreekt, maar goed, dat is een ander verhaal.
Ja. Wat resoneert in jou?
Nou ja, het resoneert toch. Ergens hou ik vast aan het. Ja, hou ik ook vast aan het lijdensverhaal. Ergens hou ik daar dan aan vast. Dat ik denk, ja, uiteindelijk is Jezus ook daar geweest. En dat is bijna ook weer een rationele. Dus er zit weinig geest, om het maar zo te zeggen. Er is weinig dat ik dan een warm gevoel krijg of God in mij spreekt en het voor mij oplost in mijn hoofd, helemaal niet. Dan hou ik me vast toch, denk ik, aan waar we het nu over hebben. Jezus aan het kruis, zeg maar, dat is dan toch waar ik naar kijk. En dan denk ik, nou ja, u begrijpt het in ieder geval.
Is dat dan wat het jou in dat doet? Dus als je het hebt over eigen lijden of lijden wat je ziet om je heen en alle vragen die je bij hebt, dan kijk je naar het kruis en dan denk jij,
u begrijpt het. Ja, u bent daar geweest. U bent daar, weet je wel. Het is voor u niet, u haakt daar niet af. U kent het als geen ander misschien wel. En nog dieper dan ik. Dus ja, dat, want ik weet niet wat het is om in de Godverlatenheid te zijn. Dus ja, dat helpt mij, zeg maar, om daar te zijn.
Hoort lijden dan toch bij het leven?
Wel bij het leven zoals wij dat nu leiden, ja. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Mm-hmm.
Ja, we zitten toch een beetje in dit ondermaanse. En daar hoort lijden gewoon bij, ja. Dat is een essentieel onderdeel van ons bestaan, ja.
Hebben we in Christelijk Nederland dan misschien ook wel soms wel eens, je zegt zelf ook, hè, van, oh, je wil dan antwoorden geven. Hebben we misschien soms ook wel te makkelijk antwoorden gegeven op lijden? Zo van, bid ervoor en het zal overgaan. Of er zal wel een bedoeling mee zijn. Of...
Nou ja, ik denk dat je er al twee heel belangrijke noemt. Hè, van, bid maar en dat zal wel overgaan. Of het zal wel een bedoeling hebben. En in essentie... Ja, het klinkt heel plat, maar zit daar ook iets schoons in, zeg maar. In de bedoeling achter dingen zou God... Nou, wat ik straks al zei, niets gebeurt bij geval. Dus ja, geloof je dat God ergens daar ook is? Maar ik denk wel dat het sterk is, dat we het sterk versimplificeerd hebben. Tot een soort platgeslagen boodschap waar iedereen wel mee wegkomt, maar wat eigenlijk niet zoveel meer voorstelt, denk ik.
Is het dan juist een baffe eigenlijk dat lijden heel ongemakkelijk vinden? Dat je dan een soort van heel simplistisch er maar mee omgaat?
Ja, we willen dat God een antwoord geeft. We willen gewoon antwoorden, graag. Zeg maar, we willen toch graag gewoon duidelijkheid hebben over hoe het zit. Want dan, ja, dat is aan ons, weet je wel. Dat is aan de mens om voortdurend maar aan die boom van goed en kwaad te schudden. En te denken, ja, ik wil het gewoon weten. Maak het nou even duidelijk. En als u het niet duidelijk maakt, maken we het zelf wel duidelijk. Dan nemen we zelf wel een hap van de appel. Dus ja, daar zit het.
En dan gaan we snel naar Pasen toe.
En dan maar gauw rennen. En de steen is ervoor weg. En Jezus, hippie poera. Ja.
Want wat missen we dus? Wat missen we ergens? Want ja, je voelt er alles. Het is natuurlijk, dat is natuurlijk heel ingewikkelde levensmaterie is dit. Wat missen we als we dus dan te snel dus aan dat hippie poera?
Dat wij onder de... Wij missen dan het besef, het bewustzijn. Wij zijn de enige, hè? Wij, de wezens met het hoogste bewustzijn op deze wereld. We missen dan het pure bewustzijn van het feit dat wij deel uitmaken van dat lijden. Wij zijn daar niet slachtoffer van alleen, maar wij maken deel van dat lijden uit. Dus we zijn ook oorzaak van het lijden. En op het moment dat je daar niet bij stil durft te staan, dus dat je alleen maar ziet dat lijden iets is wat jou overkomt,
mm-hmm.
Ja, dan maak je jezelf slachtoffer van het leven. Terwijl, denk ik, de Bijbel tegen jou en mij zegt, en daar is die stille week best helpend in, dat jij en ik, wij zijn ook oorzaak van het lijden. Dus wij zijn deelgenoot van het lijden in allerlei opzicht.
Wat leg dat eens uit?
Nou ja, wij doen zondige dingen. Dus wij gaan niet altijd goed met andere mensen om. Wij gaan niet altijd goed om met onze omgeving, met de schepping, met onszelf. We liegen en bedriegen de hele bende bij elkaar zo nu en dan. We zijn echt niet altijd hele zuivere wezens. Dus de Bijbel zegt, als je dat afzet tegen de wet, zeg maar, dan zijn wij voor die wet voortdurend dood. Wij zijn voortdurend dode mensen, omdat we het leven eigenlijk niet pakken. En we meten onszelf af aan de regel. En de regel zegt tegen ons, je redt het niet. Dat is uiteindelijk steeds wat we krijgen te horen. En dat is goed dat die regel er is, want dat helpt ons om ons te realiseren dat wij dat niet redden. Ook met al onze mooie dingen redden we dat niet. Want uiteindelijk zijn we onvolkomen, onvolmaakt, onwillig, onkundig, onliefdevol. Dat zijn we. En het helpt om je dat te realiseren, om daardoor het lijden van Jezus en wat daar gebeurd is. Als ik niet doorheb hoe het waarom van het sterven van God aan een kruis heeft te maken met het lijden van mijzelf en het deel wat ik daarvan uitmaak. En als ik dat me niet bewust ben, zeg maar, dat zegt Paulus ook, dan lijkt het alsof Jezus voor niks gestorven is. Dus je moet jezelf ertoe zetten, ze nu dan, om je te realiseren dat wie je bent niet per se altijd even mooi is. En dat het lijden van deze wereld deels ligt bij jou en bij mij.
Het is geen populaire boodschap.
Misschien niet, nee. Maar ja, goed.
Het voelt een beetje dat we tegenwoordig misschien meer de nadruk leggen. En dat komt natuurlijk ook weer door de tijden waarschijnlijk. Hè? Meer op van je bent oké, je bent geliefd.
Ja, tuurlijk. Kijk, ons geloof, dat denk ik echt. Ons geloof is heel sterk getherapeutiseerd. Dus uit de hele hulpverleningstheorie en psychologie uit de jaren 70, 80 van Freudiaans en later, hoe heet hij? Nou, kan ik even niet opkomen. Maar dat ik ben oké, jij bent oké. Principe, wat voortdurend ook in de hulpverlening, in de therapeutische context blijft. Dat is ook het christendom binnengekomen. Maar het christendom zegt eigenlijk, ik ben niet oké en jij bent ook niet oké. Dat is eigenlijk wat christenen zeggen. En dat is fundamenteel anders.
Ik kan voorstellen dat nu mensen soort van denken, wat? Die voelen meteen helemaal een soort...
Het is ook heel beladen, dat begrijp ik wel. En zeker mensen die hun leven lang het gevoel hebben gehad dat ze nooit dat ze er nooit toe deden of nooit toe doen. Of dat ze voortdurend het gevoel hebben gekregen dat ze werden gekleineerd of niet werden gezien of gehoord door hun omgeving. Is dat ongelooflijk pijnlijk om te ervaren. En tegelijk, het is de realiteit. Ik ben niet oké en jij bent niet oké. In de ogen van een soevereine God. Dat is wat anders dan in de ogen van mensen. Maar in de ogen van een soevereine God doen wij tekort. Ja, daar kun je van alles van vinden. En dan zeggen mensen, ja, maar goed, we zijn toch vergeven door Jezus. Dat klopt ook. Tuurlijk is dat zo. Weet je wel, de genade is voorkomen. En die is er altijd.
Waardoor we in Gods ogen oké zijn.
Waardoor we door de ogen van Christus in Gods ogen oké zijn. Maar dat wil niet zeggen dat wij alleen maar oké dingen doen.
Het lijden is verbonden aan Jezus' offer. Wat heb jij van huis uit meegekregen van dat offer?
Nou, best veel. Jezus is gestorven voor mij. Dat heb ik uit het huis meegekregen. En als hij dat niet gedaan had, dat is mij ook wel verteld, dan had jij daar gehangen. Zeg maar, hè? Dus dat.
Zo, als kind kreeg je dat.
Ja, ik ben best stevig opgevoed. In die zin. Dus dat was toch het plaatsvervangend lijden. Daar waar de straf eigenlijk op mijn schouders had moeten terechtkomen. Of op de schouders van mensen, heeft Jezus dat gedragen. Dus dat is wat ik mijn hele leven ken. Ja.
En ook wat je hele leven soort. Ja, dacht van ja, inderdaad.
Ik heb het ook heel lastig gevonden, een tijd, zeg maar. Maar dan meer van, jongen, dat een liefdevolle vader zijn eigen zoon offert voor wat, zeg maar. Dus dat vond ik ook altijd best een moeilijk iets. Maar ik kan niet ontkennen dat Jezus, Jezus is voor mij toch wel mijn hele leven lang, ik zeg niet per se een held, want dat klinkt een beetje Tarzan en Zorro en zo. Die vind ik ook leuk, maar... Ja, Jezus is voor mij toch wel heel bijzonder geworden. Ja, daardoor, ja.
En dat over dat offer kan je natuurlijk jaar in jaar uit, kan je dat horen. Heb je zelf ook momenten in je leven gehad dat de diepte van het offer speciaal binnenkwam?
Ja, zeker wel. Op momenten dat ik mezelf nou, dat ik liever even de ogen van Jezus niet zag. Hè? Ik bedoel, er is zo'n beeld van Jezus, dat is misschien wel mooi om te vertellen. Je hebt een boek van Rien Poortvliet, dat heet Hij was één van ons. En als je dat in het midden openslaat, heeft Rien Poortvliet daar het hoofd geschilderd van Jezus aan het kruis. Nou, als je daarnaar kijkt, dat zou ik alle mensen eens aan willen raden, dan kijk je bijna ook echt in de ogen van Jezus. Ik vind dat ongelooflijk knap wat die man gemaakt heeft. En dat is voor mij altijd wel dat hij zo naar me keek. En op de momenten dat ik gewoon wist dat ik het niet goed deed of niet goed deed. Mij afkeerde van dat wat goed was. En ik dan probeerde in die ogen van Jezus te kijken. Ja, dan vond ik dat heel lastig. Want dan keek hij dwars om mij. En dat voel ik. Dat kan ik echt wel voelen. Dat Jezus dan een hele doordringende blik heeft.
En wat doet hij door? Wat deed hij en doet die doordringende blik dan?
Ja, die zit toch in het licht. Waarvan je liever niet hebt dat in het licht komt. Wat je zelf liever wegdouwt, zeg maar. Hè? En hij legt dat toch aan het licht. Hij maakt dat toch. Hij zet dat helder voor je eigen ogen. En dat is heel confronterend, vind ik. En dan zegt hij niet zoveel. Dan blijft hij alleen maar kijken. Wat ga je nou doen? Ja.
En is dat ogen, waren dat ogen voor jou met een soort oordeel? Of meer ogen met liefde?
De grap is natuurlijk, of de grap, in het liefde zit ook oordeel. Hè? Dus het is niet zo dat oordeel losstaat van liefde. Dus
beetje de liefde en waarheid.
Ja. Dus in die liefde zit ook oordeel. Zit ook gewoon. In die liefde kan ook afwijzing zitten. Liefde is niet altijd per se iets naar iemand toe halen. Of zeg maar. Naar jezelf toe halen. Of, ja, liefde is ook openbarend, zeg maar. En kan ook. In de liefde kan ook even afwijzing zijn. En dat heb ik wel ervaren. Dat God. Of Jezus in die zin ook wel. Zich eens even omdraaide en dacht, nou moet je ook gewoon even naar jezelf kijken. Daar heb je mij even niet bij nodig.
Leg uit, hoe werkt dat?
Nou, dat die onbereikbaar wordt. Ik weet echt wel dat ik momenten heb gehad dat ik vroeg of die wilde komen. En dat ik echt sterk de indruk kreeg. En dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar toch sterk de indruk kreeg dat hij me toch even aan mijn lot overliet. En dacht van, nou, maar ga jij eerst hier maar even op kouwen. Voordat ik bijspring, zeg maar, hè? Om het maar even zo te zeggen. Dus kou maar even, vriend.
Uit dat, liefde?
Ja, wel uit liefde, ja. Dus het is niet zo dat hij je dan verlaat, hè? In de zin van. Maar dat hij ook wel zegt, dat hij eigenlijk zegt, het bevalt me gewoon ook niet. Dat heb ik echt wel gehoord. Dit bevalt me niet aan je. En dat hij zich even omdraaide, ja.
Pittig.
Ja, maar Jezus is geen doetje, hoor. Dus dat is even pittig, ja.
Maar helpend?
Ja, als je, en dat lukt niet altijd, mij ook niet, zeg maar als je toch de confrontatie met jezelf wil aangaan en de plekken in je leven die misschien wat donkerder zijn of wat schaduw, wat aan de schaduwkant zitten, als je dat niet wil zien. Ja. Maar als je dat wel aan wil gaan, is dat pittig. Vind ik wel.
Ja, Bram, in de kinderbijbeltaal zeggen we dus vaak, hè, Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Dat hoor je dan heel vaak, heel, heel, heel vaak.
Ja.
Dat kan je ook een beetje. Nou ja, het kan bijna soms een beetje simplistisch, of misschien een beetje plat kan het worden. Maar klopt het wat jou betreft in de essentie?
Ja, ik vind het woord verzoening eigenlijk nog mooier. Hè? Dus Jezus voor ons aan het kruis gestorven en daarmee vergeeft, heeft hij onze zonde vergeven. Dat is vaak een beetje het plat geslagen verhaal. Maar ik vind verzoening, vind ik eigenlijk nog een mooier woord. Dus het verzoenend offer van Christus, van Jezus, daar zit iets moois in. En er zit ook iets wederzijds in. En hoe ga ik dat nou uitleggen?
Ja.
Wij zijn heel erg opgegroeid. En ik hoop dat mensen me goed verstaan wat ik zeg. Maar we zijn heel erg opgegroeid natuurlijk. Wij hebben alles verkeerd gedaan. En God heeft door Jezus te sturen dat alles wat wij verkeerd doen, heeft hij rechtgezet door alles op de schouders van zijn zoon te laden. En dat is een evangelie wat klopt. Maar er zit ook nog iets moois in, vind ik. En dat heeft iets te maken met het Bijbelboek Job, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar daar zit ook, God verzoent zich ook met de mens. En ik denk wel eens, in dat verzoenend lijden zit ook Gods lijden, wat hij gezien heeft aan de mens die het niet redt. Ja, dus er zit iets heel genadevols in vanuit God, waarin God zich misschien eigenlijk ook wel verzoent met de mens, waarin hij zegt tegen de mens, ik snap wel dat je het niet redt.
Mm.
Dat vind ik heel mooi. Ik begrijp wel. Ik zie het. Ik zie ook dat je het geprobeerd hebt. En dat kom je ook wel in de Bijbel tegen. Ik zie dat je het geprobeerd hebt door het goede te doen en je aan de wet te houden. En ik zie ook wel dat je het niet redt. Dus ergens zit er ook iets van Gods genade. Dus niet alleen om de kwade dingen die wij doen. Het gaat niet alleen maar over slecht zijn of zo.
Mm-hmm.
Maar het gaat ook in het ongelofelijke begrip dat God heeft voor het feit dat we het niet redden. Hij snapt het wel. Want hij kent de mens, staat de Bijbel ergens. Hij weet wie wij zijn, zeg maar. Dus hij snapt dat wij van stof zijn, zegt de Bijbel. Dus er zit iets eindigs, iets korts in ons. En daarin komt hij, zeg maar, en dat vind ik heel mooi aan dat verzoenende deel. Hij verzoent zichzelf dan ook met ons. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En dat vind ik heel mooi. Dus het gaat niet alleen over zonde vergeven, jij bent slecht en er moet bloed overheen ook.
Mm-hmm.
Want dat komt uit het Oude Testament ook. Altijd weer die zondebok. Zeg maar. Mm-hmm. Maar er zit ook iets verzoenends van God zelf naar ons toe. Dat ja, bijna, ja, God begrijpt het ook wel.
En ook wel, die hoor je natuurlijk, ook wel van. En daar is natuurlijk de dood overwonnen.
Ja.
Het begin van het nieuwe koninkrijk.
Ja, daar is het ook. Daar is uiteindelijk de dood, zeg maar, daar waar de dood vat had op ons. Omdat de regel, de wet, hè, zegt de Bijbel, over ons heerste. En ja, daar redden we het niet mee. Want er is niemand die de wet kan houden. En daar is de Bijbel duidelijk over. Niemand. Dus daar redden we het niet mee. En dat zegt de Bijbel nog steeds. Op het moment dat je denkt dat de regel jou redt, dan ben je aan het verkeerde adres. Want de regel gaat je niet redden. Want de regel maakt jou alleen maar duidelijk dat je het niet gaat redden. Dat is ook nog steeds, zeg maar, het gezonde aan de wet, om je te spiegelen aan de regel. Van hey, maar het is niet dat de wet jou gaat redden. Uiteindelijk is het Gods verzoenend werk door Jezus die jou redt. Die jou helpt om ervan overtuigd te zijn dat het ten diepste dan niet meer uitmaakt. Want dan is het God zelf die voor je staat. Nou, dat is denk ik het lijden van Jezus.
En je zegt volgens mij dat ook nog wel mooi van het leven zelf sterft.
Ja. Ja, uiteindelijk sterft Christus. Kijk, als je Jezus echt oprecht beleidt als de Zoon van God, als hij die uit God is voorgekomen, hè, God zelf, ja, dan begrijp je ook dat hij ook de enige is die dat weer, die zeg maar dat licht in de dood kan brengen en uiteindelijk ook het licht kan laten overwinnen. Dat kan alleen God. God kan alleen Jezus laten opstaan. Hè? Ik denk dat, ja, dat is ook een essentieel ding. God heeft Jezus opgewekt. Jezus is niet zelf opgestaan. God heeft Jezus opgewekt, zeg maar. En daar is, zeg maar, de actie gekomen die uiteindelijk ertoe geleid heeft dat jij en ik verlost zijn van alles.
Dus ja, amen wil je eigenlijk zeggen.
Ja, maar dat is, amen.
Dat zijn diepe dingen. Wat ook natuurlijk bijzonder is, je zei het al heel even, was Jezus was geen slachtoffer toen hij gekruisigd werd. Nee. Het was natuurlijk echt zijn eigen keuze. Hij wist dat het moest gebeuren. Ja. Hij wilde het ook.
Ja.
Is Jezus daarin ook echt dus een voorbeeld dus aan overgave aan God?
Ja. Ja, kijk.
Want het lijden was niet makkelijk.
Nee, je moet ongelooflijk oppassen dat je van Jezus niet een slachtoffer maakt van de omstandigheid. Hè. Dat gebeurt ook echt en ook wel in de kerk van die zielige Jezus. Hè. Dat we hem een beetje als een soort martelaar zien die is in de rij van Mahatma Gandhi, die is vermoord. Of bedenk ze maar, alle grote mannen en vrouwen van deze wereld die op een of andere manier als martelaar zijn gestorven. Jezus is geen martelaar. Hij sterft wel een martelaars dood, want er waren heel veel martelaren die aan een kruis stierven. Maar Jezus is daar volop ingegaan. En hij wist wat er kwam. En hij zag er gruwelijk tegenop. He, dat zegt het verhaal uit Gethsemane ons genoeg.
Mm-hmm.
Liever die beker niet. En toch deed hij het. Ja, dat is uniek. Ik bedoel, ja.
Met vrije wil.
Uit vrije wil. Hè? Ja, en niet alleen uit vrije wil, uit volle gehoorzaamheid. Mm. Ook nog een keer. He, dus die wil, want een vrije wil pretendeert dat hij ook, hij had ook nee kunnen zeggen, zeg maar. Maar hij is gehoorzaam aan zijn vader. Ja.
En als we die overgave van Jezus zien, wat kunnen we daarvan leren?
Tja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dus als we die overgave van Jezus zien, wat kunnen we daarvan leren? Ja, ik weet niet of je daar heel... Daar kun je eigenlijk alleen maar van onder de indruk raken, zeg maar. Ik weet niet of ik daar heel veel van kan leren, want dat ga ik niet redden. Dus,
daar is onze eigen ego te groot voor.
Ja, veel te klein voor.
Ja,
wij denken soms dat die groot is, maar daar is ons mens zijn veel te klein voor. Dus wij kunnen daar alleen maar ongelooflijk van onder de indruk raken. Ja.
Ik begreep dat iemand die jou ook, als we het hierover hebben, bij helpt, is de Romeinse hoofdman.
Ja.
Wat zegt hij ook alweer als hij Jezus ziet sterven?
Ja, waarlijk dit, afhankelijk van je vertaling die je leest, maar waarlijk dit was de Zoon van God. Ik bedoel, daar staat... Ja, daar staat het leger in vlees geworden voor de Heer, weet je wel, voor Jezus. En die ziet gewoon wat er gebeurt. En die man, we hadden het net, die leert niet van Jezus, die is onder de indruk van Jezus. Die ziet wat daar gebeurt. En dan zegt hij, waarlijk, dit was de Zoon van God. Dat is het enige wat je nog kunt doen, blijkbaar. Gewoon belijden dat hij het is, zeg maar. En dat kun je wel van leren.
Ja, precies, want dat helpt zo'n uitspraak.
Ja, dat helpt heel erg. Dat zo'n man gewoon totaal onder de indruk is van wat daar gebeurt. Ja.
We gaan even de Bijbel erbij pakken. Ja. We hebben je gevraagd om een aantal Bijbelgedeeltes mee te nemen rondom het lijden van Jezus om te bespreken. En als eerste Colossenzen 1, vers 13 tot met 20. Wil jij die voorlezen?
Ja. Het is mijn favoriete Bijbelboek, moet gewoon gezegd zijn. Omdat het mij, ja, dat vind ik echt. En dat komt omdat het mij... echt duidelijk maakte als het gaat over wie Jezus is. En als je dat in deze tijd zet, wie dan aan het kruis gestorven is. Je gaat lezen, vers 13. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God. De onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerst geboren uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Kijk, dan komt het woord verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Nou ja. Dat is het. Daar wordt ons Jezus voorgesteld. Nou, en als je die dan aan het kruis ziet hangen. Dan weet je hoe laat het is. Zeg maar. Om het maar zo te zeggen.
Ja, het is zo...
Dit is toch een aankondiging, dit is toch een titel. Hier wordt gezegd, als je je afvraagt wie is de Zoon, ja, lees dan voortdurend Colossense. Dan kom je erachter wie hij is. Als door hem alles, alles door hem, alles voor hem. Hij is de oorsprong, hij is de eersteling. In hem is alles geschapen, alles in de hemel. Niet alles op de aarde, alles in de hemel, alles op de aarde, alle zichtbare, alle onzichtbare dingen. Dat is hij. Nou, en als je dan je realiseert, als dat het is, als hij het is, die dan uiteindelijk sterft aan een kruis en verlaten wordt door degene die hem gezonden heeft, dan begin je ergens te begrijpen waar het over gaat, denk ik.
En het is zoiets groots?
Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk.
En in die laatste zin, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
Ja.
En dan vrede tussen...
Ja, vrede tussen, gewoon voor. Vrede over. Vrede over de schepping, vrede over alle zichtbare en onzichtbare dingen. Want daar komt hij vandaan. Dus hij brengt vrede in alles. We hebben geen flauw idee. Dat gaat over engelen, dat gaat over ons, dat gaat over vorsten en over heersers. Over alles, daar brengt hij vrede. Ja.
En wat zegt dat jou?
Dat hij het is. dat niemand anders dat kan doen dan hij, zeg maar. Het kon niet anders. Het kon niet anders dan op deze manier. Zeg maar.
Een andere Bijbeltekst die jij aandroeg is 2 Timotheus 4 vers 3 tot en met 5. Wil je die ook lezen?
Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Nou, dat is een mooie waarschuwing, lijkt me. Er komt een tijd, zegt Paulus, dat dat zal gebeuren. Dus dat de mensen niet de waarheid meer spreken, maar dat ze de heilzame leer niet meer verdragen wordt.
En deze heb je natuurlijk zelf aangedragen in de uitzending van vandaag, waar we het hebben over het lijden en sterven van Jezus. Waarom dacht je, deze tekst moet genoemd worden?
Nou, omdat die heilzame leer in deze tijd benadrukken we eigenlijk als christenen de exclusiviteit van Jezus. He, toch? De ontegenzeggelijke rol die hij vervult in het christendom. Het is om hem, door hem en tot hem. Christus, Jezus.
In hem is alles.
In hem is alles geworden, zeg maar. En de Bijbel zegt ook dat hij de steen des aanstoots wordt. Hè? Dat hij degene is. Dat we struikelen over hem. En ik merk ook in deze tijd. En dat is niet alleen van deze tijd. Het is eigenlijk van alle tijden. Want Paulus zegt dat al. Paulus zegt al. Ja, maar ik heb hem alleen. Het enige wat ik gedaan heb is Jezus Christus verkondigd en die gekruisigd. En het heeft hem zijn leven gekost. Dus er zit iets in die Jezus. Ook in onze tijd. Wat niet verdraagbaar is, wat schuurt, wat scherpt, wat vervelend is, waarin Jezus wordt gezien als de exclusiviteit. Hè? Als Jezus over zichzelf zegt, van ik ben de weg, de waarheid in het leven. Als Jezus over zichzelf zegt, maar niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat vinden wij verschrikkelijk.
Waarom vinden we dat zo verschrikkelijk?
Dat willen we niet. Van een flauwekul, wie denk jij wat dat je bent? Wij willen allemaal, ik denk dat, kijk, religie is het probleem niet. Ook van onze tijd is religie het probleem niet. De exclusiviteit die religie over zichzelf afroept, dat is wat problematisch is. En als je in die religie iemand.
Waarom trekken we dat niet? Waarom zit dat zo in dus onze allergie?
Omdat we dat zelf al uitmaken. Dat willen we zelf uitmaken. We willen niet dat iemand anders voor ons vertelt hoe die weg is. Zeker niet als iemand anders ook nog pretendeert de weg te willen zijn. Of de waarheid te willen zijn. Kijk, waarheid is natuurlijk dat is een heel relatief begrip geworden. En als iemand zegt dat hij dat is. Of dat hij de weg is. En de waarheid en het leven is. Nou ja, weg, waarheid, leven. Complexer, hè, completer kun je niet krijgen. Als iemand zich daarop beroept. Ja, dat vinden we heel vervelend. We willen wel in God geloven. Maar Jezus vinden we dan lastig. Want die zegt, ja maar ho.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Er is geen God van de Bijbel zonder Jezus.
En merk je dus dat die heilzame leer, dat we dat dus ook nu al dus niet meer echt kunnen verdragen?
Nou, ik denk dat daar. Ik denk dat. Waar de Bijbel, en dat vind ik best heel spannend in deze tijd. Misschien kunnen we nog leven met een man als Jezus. Maar die Jezus die wordt ons voorgesteld in de Bijbel voor een groot deel. En die Bijbel praat ook over gehoorzaamheid en over het volgen van Jezus. En als je de Bijbel doorleest, kom je daar soms hele weerbarstige dingen tegen. Ook die schuren met ons bestaan en die schuren met ons mensbeeld en met ons beeld over hoe de wereld zou moeten zijn en noem maar op. Nou, er zijn talloze thema's daarover te bedenken. Daar ben ik al eens een keer hier eerder voor geweest, zeg maar. Ja, op het moment dat het raakt, als het ons mensbeeld raakt, waarvan wij vinden dat het eigenlijk is, waarbij de autonomie van mensen vooral dichtbij staat, of de individuele liberale geldingsdrang van mensen. En dat schuurt met iemand die zegt, je moet mij gehoorzamen. Je moet mij volgen. Niet je eigen buik, hè, wat hier staat, je eigen verlangens of je eigen dwalingen.
Exclusief.
Nee, er zit iets exclusiefs in Jezus.
En bij autonome mensen.
Vind het heel lastig.
In deze tijd waarin we leven, denk ik, iedereen.
Weet je wel, 15 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde, die lees je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Want dat is een beetje zo'n flauw liedje ergens ooit.
Ja.
Maar het is wel een soort volkslied van Nederland geworden, hoor. En voor de westerse cultuur. Wij vinden het toch heel vervelend als iets tegen ons gezegd wordt, wat ons niet bevalt.
Mm-hmm.
En wat ons het idee krijgt dat ik iets moet doen. in gehoorzaamheid aan. Terwijl ik denk, ja, maar dan maak ik toch, nou ja, dat maak ik toch zelf wel uit. Ik sla het een beetje plat, maar dat is wel, dat vinden wij heel moeilijk hoor.
En daarom zeg je van, met een God, daar kunnen we nog wel heel veel mee.
Jawel,
maar met de figuur als Jezus, om het zo maar even te zeggen, dan wordt het dus gewoon veel lastiger.
Het wordt lastiger, ja. Dat wordt toch moeilijker, zeg maar. Mensen kunnen echt, heel veel mensen zijn op zoek naar God. Heel veel mensen zoeken naar een hoger besef. Maar zodra dat hogere besef zich gaat bemoeien met je leven, ja, om het maar even zo te zeggen, dan wordt het daar weer lastiger voor mensen. Dus wij vinden een God heel fijn. Heel veel mensen bidden. Heel veel mensen zoeken het hogere op een moment, zeker op een moment als lijden in het leven komt. Hè, gaan mensen toch bidden, dat weten we. Dat weten we uit de geschiedenis. In de oorlog zaten de kerken weer vol. Mm-hmm. Dus we zoeken naar God. En dat is prima, moeten we blijven doen. Vind ik ook echt, hè? Dus geloofd, prima, mm-hmm. Doen. Zoeken maar, blijven we doen. Weet je wel? En ook al geloof je even van Jezus niks, please blijf bidden. Vind ik echt.
Mm-hmm.
Maar ja, dan is op een bepaald moment de vraag, ben je ook bereid om te luisteren naar wat er dan tegen je gezegd wordt? En dat is de andere kant. En dat is best spannend voor mensen. Voor mij ook, hè? Ik bedoel, ik ben ook maar mens. Ik bedoel, mm-hmm. Zo simpel is het. Maar hij praat uiteindelijk wel terug.
En we hadden het al even over die heilzame leer, hè, waar je over sprak. En dat we het lastig vinden dat Jezus soort van, dat wij autonome mensen, je zegt ja, maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. Denk je dat iedereen, ja, dat klinkt een beetje als een open deur, maar daarna vraag ik verder. Denk je dat iedereen Jezus nodig heeft?
Ja, uiteindelijk heeft iedereen Jezus nodig, ja. Dat geloof ik, ja.
En wat
of voor iedereen Jezus bereikbaar is, dat vind ik een andere vraag. Hè. Zeg maar, of dat vind ik het. Ik bedoel, ja, ik zeg vaak, ja, op het moment als je. Maar dat laat ik dan aan de genade van God over, want daar ga ik helemaal niet over. Maar als je als kind in de Berberlanden van Marokko opgroeit en je weet niet beter dan dat jouw godsdienst is en jouw God. En daarmee heeft die ander dan Jezus niet nodig? Ja, jawel. Maar dat vind ik een hele grote vraag in die zin van, de schepping heeft Jezus nodig.
Mm.
Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Wees wel om, dat vind ik mooi.
Ja.
Als de schepping verlost moet worden,
ja,
dan heeft de schepping Jezus nodig. Laat ik het zomaar zeggen. Voordat ik te veel.
En wij zijn allemaal onderdeel van die schepping. Ja. Maar de schepping.
De schepping heeft Jezus nodig en wacht op die verlossing. Ja.
Ja. Dat merken we aan alles.
Ja.
Een bijbeltekst die we er ook bij pakken is Johannes 15 vers 19.
Ja, ook weer zo'n tekst. Hè. Ik zal hem voorlezen. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Ja, dat is natuurlijk een hele weerbarstige tekst.
Mm-hmm.
Maar dat zegt iets over de verhouding tussen wereld volgelingen van Jezus zijn. Het zegt iets over de spanning die daartussen zit. Laat ik het zomaar zeggen. En daar waar de wereld, het klinkt zo in het zij of wij, want we maken volle bak onderdeel uit van die wereld.
Mm-hmm.
Zo simpel is het ook. Maar het is denk ik waar Johannes vooral voor waakt is, voor waarschuwt is, laat ik het positief duiden. Blijf dicht bij Jezus, weet je wel? Want hij haalt je weg uit processen, uit dynamieken die feitelijk slecht voor je zijn. Die zich misschien heel erg richt op jou. Ergens zegt Jezus ook nog, ja, of Paulus, weet ik niet. Ja, Paulus in Hebreeën geloof ik van, het lijkt even heel, voor de korte tijd heel fijn voor je. Maar uiteindelijk brengt het je op het verkeerde pad. Is het slecht voor je? Dus hier zou ik willen zeggen, eigenlijk op deze tekst. Ja, dat geloof in Jezus helpt je ook om gewoon het goede te blijven doen. Zeg maar, in deze wereld. Daar, je bent niet beter. Wij zijn niet beter dan deze wereld. Ik bedoel, helemaal niet. Maar het helpt je wel. Jezus helpt je, zeg maar, om het goede te blijven doen. En je niet op te laten slokken door wat de wereld allemaal van je vraagt en van je verlangt. En
dat misschien dus ook bij. We hebben hier heel vaak ook uitzending gedaan over, nou ja, over je identiteit. Waar hou je dat vandaan? Hè?
Ja.
Uit allerlei afgodjes. Of hou je het bij Jezus vandaan? Is dat het hiermee ook? Van, nou ja, haal het, blijf dicht bij Jezus, want daar kan je het halen. je zekerheid, je identiteit.
Ja, ja, je noemt zekerheid, noemt identiteit. Ja, nee. Ja, misschien is het, ja, daar moet ik echt over nadenken, merk ik.
Jij gebruikt meer de woorden als dan doe je het goede. Dan lijkt het meer of het gaat om wat je doet.
Nou ja, voor een deel gaat het ook. Hè. Je maakt verschil uit door datgene wat je doet in deze wereld. Ik bedoel, we kunnen heel veel zeggen. Maar uiteindelijk maak je natuurlijk verschil uit door wat je doet. Dus als je een goed mens bent, kan dat heel erg helpen. Maar er zijn, ja, er zullen heel veel mensen zeggen, ja, maar ja, er zijn ook heel veel goede mensen die helemaal niet in Jezus geloven. Dat, en dan zeg ik ook, ja, dat klopt, dat is ook zo natuurlijk. Er zijn heel veel goede mensen die in Jezus geloven. Dus de essentie van dat goede is zeg maar de bron. En de, als, je, ja, als Jezus de bron is, zeg maar, waaruit je leeft, dan helpt hij ook, zeg maar, om niet verstrikt te raken, hè, in de dingen die je afleiden of zo, of ja, zoiets, zo ongeveer.
Ervaar jij dat ook dus echt in je eigen leven?
Nou, weet je wat het is? Om dan terug te komen op het thema van deze week. Als je stilstaat bij, nou ja, dat die verleiding en die afleiding er echt wel is. En die voortdurend aan je blijft zitten. Vind ik het fijn om dat voortdurend toch weer bij de voeten van Jezus aan het kruis te brengen. En te zeggen, ja, u weet wel hoe het zit. En dat tilt mij dan toch ook een beetje boven. Zo nu dan, ja, dat is dan de opstanding.
Mm-hmm.
Dat tilt mij toch uit boven mijn eigen werkelijkheid. Dus dan zijn we toch nog bij de opstanding uitgekomen. Halleluja. Ach, hè?
Toch.
Gaan we snel weer terug. Nee, maar ja, dat tilt het je toch uit boven je eigen werkelijkheid. En dat is wat hier ook wordt gezegd. Weet je wel? Anders blijf je tegen een dicht graf aankijken. Dan is de situatie uitzichtloos. En dan hangt die grafsteen om je nek. Dan kom je er echt niet uit.
Mm-hmm.
Denk ik. Dus, maar omdat je voortdurend dan toch bij Jezus uit kunt komen. En daarom, antwoord geven nog steeds op je vraag, is hij heilzaam voor iedereen? Zeg maar. Ja, help je dat toch om een beetje uit die wereld te komen?
En je zei ook al van, we gaan soms te snel dus inderdaad naar Pasen toe. Ook al komen we daar wel op uit. Maar als ik nog even die tekst erbij pak, dat zit ook van, ja, de wereld zal ze haten. Dat klinkt ook wel een stuk soort van lijden in. Dus ook van, Jezus is het, maar dat lijden is dus ook, daar hadden we in het begin van ons gesprek ook over, maar als je die tekst toch ook leest, dan denk je, ja, dat zegt ook, ja, dat lijden is dus wel onderdeel.
Nou, er is, je kunt ontegenzeggelijk, je kunt gewoon hard maken dat, zeg maar, volgelingen van Christus in alle culturen en in alle tijden weten wat het is om ook vervolgd te worden. En daar is ook Jezus altijd duidelijk over geweest. Weet je wel, hij heeft altijd gezegd, vervolgingen zullen er komen. En dan kun je hier zeggen, ja, maar in dit tijdsbestek was dat heel erg, onder de Romeinen, noem maar op. Maar het is natuurlijk flauwekul om dat alleen daar te laten. Wij kennen het ook uit onze eigen culturen, waarin christenen die gewoon alleen maar Jezus volgen. Die alleen maar belijden dat Jezus hun Heer is. Dat die vervolgd worden om die belijdenis. Niet omdat het slechte mensen zijn, of omdat ze opstaan tegen wie of wat dan ook. Maar gewoon omdat ze zeggen dat Jezus hun Heer is. En niet iemand anders. Dat blijft dus. Daardoor worden mensen door een deel van deze wereld gehaat. En zullen jij en ik ook nu dan, als wij ons beroepen op Christus. Hè, wat Paulus ook zegt. Het enige wat ik nog doe is, ik beroep me op Jezus. En dan gaat hij de strijd aan. En zelfs tot aan Rome toe. Maar het kost hem wel de kop. En hij is niet de enige. Dus er is voortdurend is er ook een bepaalde. Er is een bepaalde opstand tegen Jezus, zeg maar. Waar jij en ik echt wel mee te maken hebben. En nou, wij leven misschien nog in de luwte van een postchristelijke samenleving.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat we wel wakker moeten blijven, hoor.
Komende zaterdag is het stille zaterdag. Je hebt dan met Gerard Troost en Ralf van Manen een bijeenkomst georganiseerd. Wat gaan jullie doen?
Ja, ik noem het een beetje een reis naar verstilling, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Dus het is de stille zaterdag. Het is niet de meest... In die week is het vooral gauw Goede Vrijdag en Eerste Paasdagmorgen. Mm-hmm. En die zaterdag, de stille zaterdag, waar Jezus sterft en het stil wordt, het graf ook dicht is. Ja, daar willen we eigenlijk met mensen een reis maken naar die stilte, naar die verstilling toe. Van wat gebeurt er, waar zit jij als jij voor dat graf zit en die steen ligt er nog voor, weet je wel? Nou, dat is eigenlijk een beetje die weg die we op die zaterdag met elkaar gaan. Door vertellingen, door dans, door veel beelden, door liederen die de Ralf en Gerald daarbij hebben uitgezocht. En dat wordt een stiltereis. Is dat mooi? Stilte? Mm-hmm. Ja, dat wordt wel.
Om dus ook wel weer wat je zei, dat stuk inkeer.
Reflectie. Hè? Dus mm-hmm. Een van de vragen die terugkomt, dan zal zeker zijn. En jij, wie zeg jij dat ik ben? Hè? Dus, en ook een vraag van, kun je dan niet 1 uur met mij waken? Dus het is echt wel een soort reflectie, ook op jezelf. Om ze nu dan, we willen ook echt proberen om bij die stille zaterdag te blijven. Dus mensen komen in stilte binnen.
Maar morgen is die dag daarna, dan is het...
Jongens, op eerste paasdagmorgen al die deuren open van die kerk en huppatee, feest vieren. Ja, zeker.
Precies, ja. Ja, maar eerst...
ja, dat vind ik ook. Hè? Ja. Dus dat de mensen niet... ik zou het heel vervelend vinden als ik de indruk achterliet van... Nou, dat is een hele sombere man.
Alleen bij het lijden, bij het lijden.
Nee.
Het is misschien juist dat Pasen nog veel indrukwekkender is... Ja. Omdat je juist stilstaat bij het lijden.
Ja, zeker. Ja.
Dat hebben we dan denk ik vanochtend ook met elkaar mogen doen. Waar kunnen mensen terecht die er komende zaterdag bij willen zijn?
Die kunnen, het begint om 8 uur in de basiliek hier in het Veenendaalse. En dat kan bij ticketservice geloof ik. Ja, dat moet je me nooit aan mij vragen. Ben ik heel slecht in dat soort dingen. Maar bij Events for Christ of zo.
We zoeken het wel.
Gaan
we
zoek het even op. Want, ja, daar ben ik echt zo slecht in.
In de basiliek is het geloof ik.
Het is in de basiliek om 8 uur. En ja. Ja, volgens mij ticket service.
Als je iets doet met Bram, ja. Gerald, iets, ja, we komen er zo nog even op terug. In ieder geval voor nu, Bram, heel erg bedankt dat je ons hebt meegenomen. In ieder geval nu naar de reis ook meer van dus de verstilling van de inkeer. Om ook meer dus stil te staan bij het lijden van Jezus. Dank je wel daarvoor.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.